Je luistert naar Radio Oosterwold. Mijn naam is Erik Kooijman en in deze 10e en laatste aflevering in de serie over stadslandbouw gaan we luisteren naar het gesprek dat ik had met, ja, misschien wel een van de geestelijke vaders van Oosterwold, Jan Eelco Jansma. Jan Eelco, welkom in de podcast.
Dank je.
We gaan jou straks het hemd van het lijf vragen over stadslandbouw in Oosterwold, want daar weet je alles van.
Ja.
En misschien goed, want jij woont niet in Oosterwold.
Nee.
Als een van de weinige gasten in deze serie. Maar je weet er wel heel veel van.
Ik ben al sinds het begin en daarvoor al verbonden met Oosterwold.
Ja. Kun je jezelf kort introduceren voor de mensen die jou nog niet kennen?
Ja. Mijn naam is Jan Eelco Jansma. Ik ben verbonden aan de Universiteit van Wageningen. Mijn vakgebied, dat zou je niet verbazen, is kort samengevat stadsbouw. Ik ben agronoom van origine, dus landbouwkundige. Maar een jaar of 20, 25 geleden kreeg ik steeds meer de behoefte om de stad, de stedeling op te zoeken. Want als je landbouw echt wil gaan verduurzamen, heb je gewoon de stedeling, de bewoners nodig, de consumenten. En alleen maar werken met boeren, wat ik in die tijd deed, dus boeren biologisch en geïntegreerde landbouw. Mee opzetten, mee doordenken en mee experimenteren. Vond ik toen te beperkt. En zo ben ik eigenlijk stadsbouw het veld gaan opzetten. Het was toen, 20 jaar geleden, zeker heel erg nieuw in Nederland. Ook binnen mijn eigen organisatie, de universiteit, was ik toen nog een buitenbeentje. Nu 20 jaar verder is het echt wel een vakgebied. En met Oosterwold hebben we natuurlijk ook wel een icoon wat betreft stadsbouw erbij. Dus dat is een beetje mijn achtergrond. Ik ben nu bijna precies een week geleden gepromoveerd op de ontwikkeling, de planning van stadsbouw in Oosterwold. En ik denk dat het leuk is om die achtergrond een beetje met jullie te delen. Want ik kan zeggen dat ik toch wel een belangrijke grondlegger ben geweest van het stadsbouwdeel in Oosterwold. Dus de reden dat jullie als bewoners en met 50% van je grond, of dat nou je achtertuin is, of als collectief of als buurtschap, aan het stadsbouw moet doen, als voedsel produceren, komt een belangrijk deel bij mij vandaan, mijn collega's en mensen die ik de afgelopen periode mee heb samengewerkt. En om daarmee te beginnen, gaan we even terug 20 jaar in de tijd. 20, 21 jaar in de tijd. Ik woonde toen met mijn jonge gezin in een Phoenixwijk in Midden-Nederland. In een heel agrarisch gebied, de Haarlemmermeer. En wat me toen heel erg opviel, en ik relateerde al even naar mijn werk, maar ook gewoon in de privé, Dat zo'n wijk eigenlijk werd ontwikkeld door de landbouw aan de kant te schuiven. Dus iedere relatie, iedere verbinding met het oorspronkelijke agrarisch gebied werd eigenlijk aan de kant geschoven. Sterker nog, de landbouw werd eigenlijk gewoon helemaal buitengesloten. Er werd een grote ringweg om zo'n wijk heen gelegd en soms wat sportvelden. En de verbinding met de landbouw, daar waar ons eten vandaan komt, maar de landbouw die ook als beheerder van ons landschap is, werd helemaal verbroken. En dat verwonderde mij. En ik was in die tijd ook betrokken bij een aantal onderzoeksprogramma's die geïnitieerd werden door het ministerie van Landbouw, waarin we ook gingen nadenken over hoe ziet de landbouw in 2030 in Nederland eruit. Je moet even 20 jaar terugrekenen. 2030 is al bijna nu. Maar, en daar kwam ook een uit de gesprekken met allerhand mensen naar voren. Wat wij noemen dat stakeholders, mensen die betrokken zijn bij de landbouw, indirect of direct. Van ja, de toekomst van de landbouw is misschien deels wat we nu kennen, industriële landbouw. Het is die echt op productie gericht. Maar rond steden zul je ook misschien in de toekomst andere vormen van landbouw terugvinden. Die term stadsbouw bestond toen nog niet eigenlijk. Werd niet gebruikt. Dus met mijn privé idee van hey, er is een verbinding mogelijk tussen stad en landbouw, en ik zie het niet in de dagelijkse praktijk, in mijn woonomgeving. Wat kan dat zijn?
Dus de scheidslijn tussen de stad en de
Dat was eigenlijk gewoon segregatie. Ja, dus,
ja, het was gewoon echt een hele harde lijn.
Gewoon een harde lijn.
En hier is de stad en hier stopt de stad en hier begint... Ja,
en daar mag je landbouw bedrijven.
Landbouw,
en als de stad weer verder uitbreidt, dan poetsen ze de landbouw gewoon weer weg. En dan een stuk weg. En, de landbouw die dan dicht tegen de stad aan zit, is vaak ook al onderhevig aan verval. Er komen mensen, horsificatie, dus horsification, dus verpading is bijvoorbeeld een thema. Boerderijen worden opgekocht om daar meneesjes of andere dingen van te doen. Of er komen golfresorts. Of mensen die gaan daar landgoederen ontwikkelen. En daartussen zit er nog wel wat landbouw, maar die mist de verbinding. Die valt eigenlijk terug, want er is geen, de collega's vallen weg, ondersteuning valt weg, en die hebben het vaak moeilijk en verdwijnen dan ook. Bovendien ook vaak niet kunnen concurreren als het gaat om grondprijs enzovoort. Dus dan is het gunstig om te verkopen en weg te gaan. Dus de landbouw rond de stad is dan ook direct al snel in verval. En daartegenover staat eigenlijk dat steeds meer, en zeker in die periode begon dat op te komen, dat steden zich afvroegen van: ja, maar we hebben landbouw eigenlijk toch ook wel nodig om onze omgeving. Niet alleen voor voedsel, maar ook om een mooie omgeving te creëren. Voor recreatie dicht bij de stad. Daar moeten we iets mee. Maar dat is een soort wrijving daartussen. Aan de ene kant, hè, dus de stad, de politiek in de stad, die wil iets met de omgeving. En de landbouw die er zit, die is eigenlijk in verval. Dat zijn wel dingen die ik op dat moment leerde. En als ik dan keek naar de stedelijke planning, was op dat moment zeker nog heel erg van: nou ja, we ontwerpen een stad of een buitenwijk, landbouwweg. Dus heel erg nog van die scheiding tussen die twee functies, eigenlijk voedselproductie, landbouw, en aan de andere kant het wonen en consumptie. En ik ben een beetje als onderzoek een beetje ingesteld als: als mensen tegen mij zeggen: ja, dat kan niet, dat mag niet, dat zal nooit lukken, dan gaat mijn motor draaien. Dan vind ik dat interessant. En later heb ik geleerd, mijn werk kun je onderbrengen als een soort actieonderzoek. Dus waarbij je dus echt nastreeft met groepen aan streef je een verandering na. En een van de grondleggers van het actieonderzoek, Kurt Lewin, die heeft in al een jaar of 80, 90 geleden een keer laten opschrijven van: if you truly want to change something, of nee, if you truly want to understand something, try to change it. Dus waarom is die scheiding zo hard? Probeer het dan te veranderen en dan kun je ervan leren.
Dan kom je erachter waarom het niet kan of wel kan.
Precies. Dus dat was met mijn drijver. En ja, hoe ben ik dan in Almere beland? Dat is natuurlijk ook weer een heel mooi verhaal. Vanuit Midden-Nederland kreeg ik hier een baan aangeboden bij Wageningen Universiteit. Op de locatie Lelystad. Om ook weer aan biologische en geïntegreerde landbouw te werken in het proefbedrijf. Maar daaromheen kon ik wat vrijheid creëren om mijn vragen rond de verbinding van stad en landbouw wat verder uit te werken. Ik had een proefbedrijf waar ik verantwoordelijk voor was. Dat deden we onderzoek. En daar had ik een soort commissie rondgevormd van boeren die mij adviseerden en meedachten, maar die wilde ik ook zelf weer inspireren met verandering in hun eigen bedrijfsvoering. En een van die boeren was voorman van de lokale LTO. En ik sprak een keer met hem over hoe zou je stad en labo kunnen verbinden? Nou, hij keek me al een beetje glazig aan, maar hij zei van: als je er echt iets mee wil, ga dan naar Almere toe. Ik ben net in Almere geweest. Almere gaat straks uitbreiden. Dat gaat weer ten koste van prachtig boerenland. Misschien is dat wel interessant om daar landbouw en stad te gaan verbinden. Dus ik dacht van: Almere, dat kan interessant zijn. Ik had op dat moment nog een aantal andere locaties op het oog voor mijn idee. Maar ik dacht: nou, probeer Almere eens in de buurt. Zo zie je maar, heel veel dingen zijn gewoon toeval. Een toeval die je soms ook creëert. In Engels heeft een mooie term voor serendipity. Dus het is een happy accident. Dus eigenlijk van een gelukkige toevalligheid. Een collega van mij had familie bij de gemeente Almere. Die werkte in het team van de planners. Dus ik had een kleine ingang. En die zei van: ik regel wat voor je. Dus ik op een zeker moment, ze praten over 2004, 2005... ben ik naar de gemeente Almere gegaan. Van: joh, op bezoek bij de planners. Dus het was een bijeenkomst van die planners die bezig hielden met de ontwikkeling van Almere. Dus toen, later heette dat Almere 2.0. Zo heette het toen nog, geloof ik, niet eens. Dus toen kwam ik met mijn idee van, hey, Almere, jullie gaan uitbreiden, agrarisch land, waar jullie, wat om jullie heen zit, zou je daar niets mee iets kunnen doen als je gaat uitbreiden? En ja, dat werd een beetje, was nog niet echt dat het juichend werd ontvangen, om het zo maar te zeggen. Wat ik me herinner, ik heb ook van al die hele periode ben ik een dagboek gaan bijhouden, zeg maar. Dus ik weet ook van ongeveer wat er toen gebeurd is. En een van de planners zei op een zeker moment van, tegen mij van, ja, wie wil er nou in een aardappelveld wonen? Wie wil er nou in een aardappelveld wonen? En dat is nog steeds, dat was, is de titel van mijn dissertatie geworden. Who wants to live in a potato field? En het was eigenlijk wel een logische reactie. Want die planners zaten nog in de routine van, als wij de stad gaan uitbreiden, hier in Almere was het echt idem dito. Kijk maar naar Almere buiten, naar andere locaties Almere. Zodra de stad plannen hadden om uit te breiden, het agrarische deel werd weggepoetst, vlak getrokken, opgehoogd. En de heipalen kwamen voorrijden en er werd een nieuwe wijk
We hebben in deze podcast ook Tineke van de Stadsboerderij te gast gehad, die heel veel velden pachtte.
Ja.
En dan had ze met veel liefde voor de bodem gezorgd, voor akkerbouw. En dan kwam er een aantal vrachtauto's met zand,
schuifmachines,
hockeyveld erop.
Ja, dus dat leuk dat je Tineke noemt, daar kom ik straks nog eventjes op terug. Dus die planners, dat is dus de ene kant van het verhaal. Dus die planners die zaten helemaal nog niet in de modus van iets met landbouw doen. Aan de andere kant was mijn verhaal achteraf gezien ook helemaal niet sterk. Ik had gewoon een vaag idee, stad en landbouw binnen. Maar ja, wat is dat dan? Hoe ziet dat eruit? Stadsbouw kende nog niemand. Dus ik mijn les was van, ik moet mij gewoon beter voorbereiden. Hoe kun je dat doen? Ik ben rond Almere een netwerk gaan vormen van mensen waarvan ik dacht van, die kunnen met mij meedenken van, hoe zou stad en landbouw rond Almere gevormd kunnen worden? Daar heb ik Tineke ook uitgenodigd. En nog een grotere groep mensen. Uit onderwijs, bedrijfsleven, NGO enzovoort. Ik heb ook geprobeerd in het begin om planners van Almere uit te nodigen. Maar goed, die hadden nog niet zo heel veel trek erin. Dat kwam later pas. Ben ik ideeën gaan vormen. In het boekje staan ook een aantal verbeelden. Verbeelding is in mijn ervaring werkt heel goed. En daar een verhaal rond creëren. Later is dat verhaal Agromere genoemd. Dus agrarisch Almere, Agromere. Het is een soort denkbare wijk waarin landbouw een centrale rol speelt. Maar dan op een moderne manier. Dus niet ottensien, maar gewoon op een moderne manier. Hoe kan landbouw een functionele eenheid vormen met wonen en leven? En dan praten we ondertussen op 2006, 2007. Op een zeker moment waren er verkiezingen. Toeval of niet, Adi Duivesteen kwam hier naar Almere. Het verhaal ging dat hij met de top van PvdA wat ruzie had. En hij had op dat moment werkte hij ook heel veel aan het idee van doe het jezelf. Dus eigenlijk een beetje ook weer gevormd door de anti-Phoenix. Dus eenheidsworsten willen we niet meer. Mensen die willen toch zelf moeten zelf kunnen bepalen waarin ze wonen. Dat was eigenlijk zijn idee.
En hij werd wethouder in Almere.
En hij zag hier in Almere. Almere gaat uitbreiden. Hier is de plek om mijn ideeën verder uit te werken. En kwam naar Almere toe. En ik had me nog eens de dag van gisteren herinneren. Ik had dus mijn netwerk waar Tineke zat en een aantal anderen. En ook iemand uit de gemeente. En die tipte mij. Die zei van, joh, deze man gaat belangrijk worden. Ook voor de ontwikkeling van Almere. Dus toen hebben we met z'n gezamenlijk gedacht van, oh, die moeten we dus een keer zien te strikken. Zeker in de begintijd van dat is de witte broodsweken van de wethouder. Moet je hem. Dus op de boerderij van Tineke hebben we in oktober 2006, dat weet ik nog precies, een bijeenkomst gehouden. Een bijeenkomst waarin we Adrie Duivestein centraal stelden. Ik had een mooie brochure gemaakt. Stad en landbouw, een vruchtbaar huwelijk. Met wat mensen die wat geïnterviewd werden. Met wat beelden van hoe landbouw en stad verbonden zouden kunnen worden in Almere. En Adrie Duivestein uitgenodigd. Dat was een gok natuurlijk, maar we wisten niet. Misschien had hij helemaal niks. Hij kwam uit Den Haag. Wat had hij nou met stad of met landbouw? En hij hield daar een gloedvol betoog. Van ja, hij refereerde aan zijn eerdere wethouderperiode. Belang van groen in de stad. En nou, dat filosofeerde hij daar in zijn toespraak wat op voort. Wij boden hem het boekje aan. En ik had met mijn collega's bedacht van, zodra die bijeenkomst, we hadden nog een diner of nee, lunch daarna. tijdens die lunch gaan we mensen proberen te strikken voor onze volgende ontwerpbijeenkomst. We wilden gewoon met een groep mensen aan de slag van hoe zou je nou echt dat agromeren beter kunnen verbeelden en hoe zou het eruit kunnen zien. Maar het was voor mij ook een beetje een soort stakeholder netwerk. Je wil ook massa geven aan je idee. Dus want anders dan blijft het idee van onderzoeken. Nee, het moest een idee worden van Almere en de planners van Almere. Omdat Adi Duivens een positief had gesproken, waren opeens heel veel mensen geïnteresseerd om met ons mee te doen. Zowel planners van Almere die aanvankelijk helemaal geen interesse hadden, want ja, dat aardappelveld, hè, wie wil er erin wonen. Maar ook een projectontwikkelaars die waren geïnteresseerd, die waren gekomen. En nog een aantal. Dus we hadden een mooie groep waar we mee zijn gaan ontwerpen. Nou, ik gaf van anekdote naar anekdote. Dus een van de mooie dingen was dat we hadden bij een van de bijeenkomsten, die ontwerpbijeenkomst hadden we georganiseerd, waar vroeger Flevo on IJs was. Dat is daar bij Zeewolde. Dat is nog niet meer, ik weet niet meer hoe dat nu heet. Maar daar hadden we een locatie. En dat was volgens mij 1 januari 2008 was dat, denk ik. Ja. En dat zou een middagje zijn. Maar die middag bleek een van de zwaarste stormen te worden van tientallen jaren. Dus wij zaten daar, terwijl de bomen zeg maar om ons gebouw heen waaiden. En mensen konden toch niet weg. Dus we hebben de hele middag intens gewerkt. Want we konden, ja, niemand kon. Ik weet nog dat een van de boeren op zijn erf of daar in de buurt was een vleugel van zijn windmolen afgewaaid. Dat kreeg je binnen en zo. Maar ja, we konden toch niet weg. Dus want er zaten ook een aantal boeren in dat ontwerpnetwerk. Kwamen dus, om een lang verhaal kort te maken. Hè, we hadden dus een club die meedacht zeg maar, over hoe landbouw, stadsbouw kon verbonden worden aan een nieuwe wijk. Want we wisten ondertussen van aan de oostkant zou wel eens interessant kunnen zijn. Had Adi Duivens ook al een beetje gezegd van hij wilde aan de westkant van de stad verdichten. Stedelijk. En aan de oostkant meer ruimte geven aan andere vormen van stedelijke ontwikkeling. Of dat nou landbouw was of natuur, dat wist hij toen nog niet. En uiteindelijk hebben we die ideeën en onze agromeren hebben we ook gepresenteerd. En dat inspireerde eigenlijk de planners van Almere. Van hey, we kunnen iets met die landbouw doen. Ondertussen had Adi Duivenstein was ook in de archieven van Almere gedoken. En het bleek dus in de jaren 70, de eerste ontwerp van Almere in de jaren 70. Weet je wat de hippie tijd, flower power, brede boekspijpen en pijprokende baardige mannen die eeuwig met elkaar aan het kletsen waren. Maar in dat hele, in zeg maar in dat die hele vorm en hoe noem je dat, die omgeving, wilde men ook iets anders met de stad. Dat was eigenlijk, men wilde geen Bijlmer. Bijlmer was een schrikbeeld voor de ontwerpers van Almere. Dus het ontwerp van Almere is heel erg gericht geweest op Ebenezer Howard's Garden City. Dit is een ontwerp van 100 jaar geleden. En in het Howard's ideeën was vormde landbouw ook een onderdeel van het stedelijk gebied. Het ging niet alleen om voedsel, maar het ging ook om ruimte creëren, landschap creëren. Dus dat idee zat er een beetje in Almere. Ze wilden het eigenlijk, in het oorsprong van Almere, ze wilden dat aan de oostkant gaan doen, in het oorspronkelijk ontwerp. Nou goed, in de jaren 80, 90 werd er vooral gebouwd en landbouw weggeschoven. Dus het is helemaal vergeten.
Maar je ziet wel nog steeds dat Almere natuurlijk best een gemiddeld groene stad is.
Ja, dus het is
dat zie je er wel in terug al.
Polynucleaire stad. Hè? Dus het staat Almere is opgebouwd in verschillende stadsdelen eigenlijk. Met daartussen heel veel groen. Dus dat het is toch terug. De ruggengraat is er nog steeds wel. Maar landbouw is daar eigenlijk toen helemaal vergeten. Maar Adi Duivens zag dat en die kon, en hij wilde de kwaliteit van de stad weer naar voren halen. En landbouw kon, voedsel kon een kwaliteit onderdeel van de stad zijn, van de ontwikkeling van de stad. En aan de oostkant zou dat wel eens een keer heel mooi uitgewerkt kunnen worden. En ons agromeren-idee inspireerde hem daar nog een keer in. Van dat is best wel, dan maken we iets unieks. En zo is eigenlijk nadat in 2009 Almere 2.0, dat ontwerpstructuurplan, werd goedgekeurd, is er een team aan het werk gezet om Oosterwold te gaan verder uit te werken. En daar zat stadsbouw opeens in. Dus tussen 2008-2009 schoof ik een aantal keren bij de planners aan van Almere, van Almere 2.0. En even die bijeenkomsten, ik heb er ook aantekening van gemaakt, was het opeens van, Het was omarmd, dus ik viel bijna van mijn stoel. Van, hey, van wie willen nou in een aardappelveld wonen? Wij gaan met z'n allen in een aardappelveld wonen. Zeg maar, die slag is ertoe gemaakt. Dan zie je dat het leiderschap van Adi Duivenstein, die dat echt voorgaan is gaan staan. Die heeft het ook landelijk verdedigd later en regionaal. En ook weer een dynamisch team van ontwerpers die dat eigenlijk omarmd hebben. Van, hey, hiermee kunnen we iets unieks neerzetten. Pas bij Almere, historisch gezien. Maar de oostkant is ook een agrarisch deel. Maar gaan het op een moderne manier doen. Dus ze hebben hun eigen sausje eroverheen gegoten. En uiteindelijk is dat uit het ontwerp, hè, dan nog vanaf 2009 tot 2012, 13. Toen is landgoed, Oosterwold. Landgoed van initiatieven. Ja. Oosterwold is toen uitgebracht, waarin eigenlijk de grondslag is gelegd. Ondertussen was er ook in het hele ontwerp is ook het team van Winnie Maas van MVDRV nauw betrokken geweest. En die hebben ook hun aandeel in het ontwerp gehad en gelegd, zeg maar. Want Oosterwold moest natuurlijk veel meer zijn dan alleen stadsbouw. Dat realiseer ik me. Stadsbouw moest teruggegaan worden, maar ook do-it-yourself, alles zelf organiseren.
Ja, dus eigenlijk kwamen die ontwerpen. Twee visies van Adrie Duivenstein van do-it-yourself en meer regie bij de bewoners.
Precies.
En stadslandbouw uit jouw kant kwamen eigenlijk samen in die jaren.
En was een heel vruchtbaar huwelijk, zeg maar, geworden weer. Om die term nog maar een keer te gebruiken. Want afhankelijk hadden ze het eerste idee om dat met natuur te doen. Want er zou hier een grote natuurzone komen. Weet je nog, de Horsterwoldzone had de provincie bedacht. De verbinding tussen Oostvaardersplas en de Veluwe. Ja. Nou, dat was ook heel veel gedoe over. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Maar natuur is uiteindelijk naar de kant gehoven. Want eigenlijk was het veel logischer. Dat agrarische, ja, dat lag al in de stad bestoven. En maar kon ook bijdragen aan een unieke nieuwe wijk. Ja. Dus zo is dat er eigenlijk ingerold. En vanaf toen ben ik nauw betrokken geweest bij het ontwerpteam, als adviseur enzovoort. En als ik heb ook de eerste gebiedsteamen mee op reis genomen door Nederland om vormen van stadsbouw te laten zien hoe boeren op een andere manier dan ook een verbinding zoeken met de maatschappij. Niet alleen door voedselproductie, maar ook de andere vormen. Dat proces is doorgegaan totdat 2016 de eerste bewoners kwamen. En dat beschrijf ik ook in mijn promotie. Toen werd mijn rol weer anders eigenlijk. Want we zagen dat de eerste bewoners deels vaak stedelingen waren. Wel heel veel ambitie rond stadsbouw, maar nog niet heel veel ervaring. En met mijn collega's heb ik toen... hoe zouden we daar nu een bijdrage aan kunnen leveren? Ook om die kennisontwikkeling een plek te geven. Dus... samen om het andere met een aantal bewoners zoals Daan Vreuger. Maar ook met bijdrage van de Rabobank en van het gebiedsteam. Hebben twee keer, dat is 2018 en 19, dus nog voor de coronatijd. Oosterwold ontkiemd. Het is die grote vers bij op de stads of de boerderij Vliervelden georganiseerd. Om die kennis en ontwikkeling te versterken. Later heb ik ook met bewoners. In het document van Landgoed voor initiatieven is wel een hele sterke visie neergelegd en een ambitie rond stadsbouw. Dus die 50% die regel is neergelegd. Oosterwold zou 10% voedsel moeten produceren voor Almere. En nog een aantal visies rond. Maar dat is eigenlijk nog steeds op de wijk opgelegd. En dat is ook een van mijn kritieken. Je krijgt het pas echt gedragen als het ook van de bewoners wordt. Dus je moet ook samen met bewoners nadenken van wat is jouw toekomstvisie met stadsbouw?
Ja.
Zoals ik dat in het verleden ook gedaan heb met Agromeren, heb ik een aantal jaar geleden ook samen met een aantal bewoners die visie ontwikkeld. Dat was toen met de platform, deelnemers van platform Oosterwold, werkgroep stadsbouw. En een aantal andere van ja, hoe zien jullie nou eigenlijk? Want dat is eigenlijk het belangrijkste. De ontwikkeling van stadsbouw is niet iets wat van bovenaf opgelegd is. Het moet ook van onderaf gedragen worden. En het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En deels van die gezamenlijke verantwoordelijkheid komt uit dat je een gezamenlijke visie hebt. Waar wil je naartoe met z'n allen als het gaat over stadsbouw? En ik denk dat wezenlijk is. En daarom heb ik dat initiatief toegenomen. Ik had toegang tot een Europees project en daardoor door middelen om dat soort dingen te organiseren. Zo probeer ik al mijn werkzaamheden, want ik werk in een wel voor een universiteit, maar deels ook een projectorganisatie. Dus alle activiteiten die ik onderneem moet ook weer gefinancierd worden. Dus die probeer ik dan altijd slim te koppelen aan dingen waar ik toch mee bezig ben. En om daarmee lokaal te inspireren, maar ook mijn werk dan weer te versterken.
En als je nu naar Oosterwold kijkt, wat je misschien ziet als je hier doorheen rijdt of fietst of looft of mensen spreekt, wat zie je dan?
Ja, ik vind het echt waanzinnig. Omdat ik vanaf het oeridee betrokken ben. Enerzijds, daarin is echt, dan moeten we gewoon de gemeente Almere, die heeft heel veel over haar heen gekregen rond de Floriade en ook misschien wel gedoe hier rond Oosterwold. Maar eigenlijk heeft ze ontzettend haar nek uitgestoken. Want ze heeft hier iets heel bijzonders gecreëerd. En ze heeft het aangedurfd. En dat is echt uniek. Om als stad na te denken van hoe landbouw een plek in jouw planning, in jouw ontwikkeling kan krijgen. En dat hebben nog weinig steden ooit gedaan. En daarom is het gewoon een leerproces. Dus zo moet je het ook zien. Oosterwold is gewoon een groot experiment. En dan gaan dingen fout en dan gaan dingen goed. En als je dan zo door de wijk kijkt, zie je gewoon enerzijds een ongelofelijke dynamiek en creativiteit. Maar ook een hele grote diversiteit aan hoe mensen met stadsbouw omgaan. En dat is ook logisch natuurlijk. Je kunt geen eenheidsworst creëren dat iedereen precies hetzelfde doet. En ik heb op basis van een enquête, en dat komt ook wel een beetje overeen met het beeld wat je hier, zeg maar, als je door de wijken loopt, ziet. Een beetje een onderscheid in een viertal type, noem hem even, Oosterwoldboeren. Je hebt de mensen die het echt als basis zien voor business. Semi-professioneel of professioneel. Je kunt ze bedenken. Het Vlierveld is natuurlijk een heel mooi voorbeeld ervan. Maar er zijn er veel meer. Er zijn imkerijen, wijngaarden, kwekerijen. En dan de stadsbomerij van Johan is een voorbeeld. Nou, noem maar op. Hè. Dus het is mensen die daar echt een business in zien. Dan heb je de mensen die stads- en bouw vooral zien als een sociale activiteit. De gezamenlijkheid. Vaak mensen die vanuit met een jong gezin hier neerstrijken. Bosvelden mensen, zeg maar. Dus die het vooral daardoor zien. Voedsel is iets wat bindt, is cultuur samenbrengt. Dan heb je een groep die het vooral ziet als, ik noem dat de groep van de pragmatici. We wonen hier mooi in Oosterwold. Ik kom hier misschien niet zozeer voor stadsgebouw, maar gewoon omdat de percelen goedkoop waren en ik eigenlijk mijn eigen huis kon ontwikkelen. Of omdat ik een mooie plek heb om van mijn pensioen te genieten. Een mooie groene omgeving. Of dat ik een mooie plek heb dicht bij mijn werk in Amsterdam en toch mooi groen wonen. Meer de pragmatici. En oh ja, ik moet toch iets aan stadsgebouw doen. Dat is een soort hobby. Nou goed, een plant of wat. Ik noem maar even de appel- en perenboompjes in het grasveld. En heb ik daar ook aan voldaan. Dus er zijn mensen die dat vooral meer heel pragmatisch zien. En dan heb je de mensen die het als echt als een commitment zien. Van ik kies voor Oosterwold. Ik heb gekozen voor die 50% en dat zal ik ook laten zien. Dat doe ik vol overgave. En of dat dan een klein of groot perceel is. Dat zijn eigenlijk de vier groepen grofweg die je, zeg maar, in deze wijken te onderscheiden. Lopen doorheen en je komt ze tegen. Soms in een wat andere verhouding. In zo'n buurtje zul je zien dat mensen toch wat meer een strak tuintje met wat tegels en een grasoppervlak hebben. Maar misschien heeft dat buurtje de stadsbouw uitbesteed aan iemand anders. Ook goed, prima. Dus er zijn heel veel vormen mogelijk. En het is allemaal inherent aan de keuze die de planners gemaakt hebben door te zeggen van ieder perceel, dan moet 50% stadsbouw en 50% en de rest is voor wonen. Planners hadden ook een andere keuze kunnen maken. Met Agromeren, dat moet ik benadrukken, hadden wij een ander idee. We hadden meer een idee van hoe zou je toch een soort Phoenix-achtige wijk, dus met een bouwdichtheid als Phoenix, en toch ook een agrarische woonwijk kunnen maken. Waarbij professionele boeren, zeg maar, verbonden zijn aan een wijk, bijvoorbeeld in voedselvoorziening, maar ook bijvoorbeeld klasruimte of voorziening van zorg in de wijk. Zo'n vorm had je ook kunnen bedenken. Dus dan creëer je weer meer wat buurtjes, maar die buurtjes zijn wel echt verbonden met de boeren die daar omheen opereren. Die keuze hebben de planners uiteindelijk toen niet gemaakt. Maar goed, wat niet is, kan komen. Hè. De Oosterwold gaat nog een keer de A27 over. En We weten allemaal dat in die gebieden heel veel grond al is ingekocht door projectontwikkelaars. Dus daar moeten we ook iets mee wat binnen hun competentie past. Maar waar landbouw ook toch een plek krijgt. En ik hoop dan ook, en ik verwacht ook dat de gemeente daar wel aan die regels van die 50%, wat dat vind ik wel een mooie regel, vasthoudt. Ook voor daar. Maar misschien dat de ontwerpkeuze en de plankeuze wat anders zal worden dan waar men in het, nou ja, in wat wij hier dan fase 1 A en B volgens mij noemt, doet. Maar goed, dat is wat open ligt. En dat is ook wat ik geleerd heb. Mijn ideeën hoeven niet allemaal direct één op één doorvertaald te worden. Ik was onderdeel van, uiteindelijk werd ik een onderdeel. Ik heb de eerste steen gegooid in de vijver toen ik in die Vinnixwijk woonde nog. Maar het is een steeds een breder proces geworden waar iedereen ook een bijdrage heeft geleverd en keuzes heeft gemaakt. En dat vind ik wel bijzonder. En dat is ook, nou ja, als ik nu door zo'n wijk loop, denk ik van, goh, ja, dit is toch wel heel bijzonder. En dan krijg ik altijd de vraag van, woon jij nog niet in die wijk? Nee, ik woon niet in die wijk. Dat is een bewuste keuze. Dit populatieonderzoek heb ik naast mijn eigen werk gedaan. En dus verschrikkelijk intensief. Heel leuk, maar intensief. Dan wil je ook nog niet in de wijk die jij onderzoekt ook nog een keer gaan wonen. Want dan loopt alles door elkaar. Dus dat is een van de redenen geweest dat ik niet in Oosterwold woon. Ik heb wel een hele grote groente- en fruittuin. Dus practice what you preach. Dat doe ik zeker. Want dat zit ook in mijn bloed. Dus.
Wat heeft je het meest verrast in al die jaren zo in het werkveld, langs de zijlijn, onderzoekend? Wat heeft je het meest verrast van Oosterwold?
Wat me echt... Nou, dan ga ik weer terug naar het aardappelveld. Hè. Dus wie wil er nou in aardappelveld wonen? En ik kreeg laatst een keer een hele leuke reactie van een bewoner die mijn titel zag van hey, ik woon in een aardappelveld. Dat het wonen in Oosterwold, dat het zo... En ik ben heus wel dat het niet alleen de stadsbouw komt, maar dat het wonen in Oosterwold zo... Ja, zoveel mensen heeft aangetrokken. En zo'n diversiteit. En de keuze die de planners hebben gemaakt voor deze wijk, zoveel ook vernieuwing heeft opgeleverd. He, de stadsbomerij, dus de boomkweker die op andermans grond bomen kweekt en daar een soort businessmodel heeft ontwikkeld. Ja, wie had dat van tevoren kunnen bedenken, dat zoiets naar voren zou komen? Ik vind ook boerderij Vliervelden, waar een boer projectontwikkelaar is geworden eigenlijk. He, dus door huizen te ontwikkelen voor op zijn erf. Dat heeft me verrast. Dat kun je niet van tevoren bedenken. En dat wil ik echt de gemeente meegeven. Dat ze dus echt met Oosterwold een soort ook voedingsbodem voor vernieuwingen heeft geboden. Die je nooit van zijn leven in wat voor Vinnixwijk ook zou kunnen krijgen. En dat moeten we gewoon Adrie Duivens meegeven. Dat echt visionair dat hij die ruimte heeft gegeven om die ontwikkeling van Oosterwold ook op deze manier door te voeren. Even los van de stadsbouw. Heeft een hele bijzondere wijk gecreëerd. En dat heeft me echt wel verrast. En wat me verrast heeft en wat ik hoop dat verrast blijft... dat de gemeente zich ook hieraan vast wil houden. Dus de gemeente samen met Zeewolde. Zeewolde moeten we ook noemen. Die heeft ook echt een belangrijke rol al gespeeld. Samen met Rijk ook wil vasthouden. Ook al is de woningdruk in Nederland en de zorg om een tekort aan woningen heel groot. Dat ze wel blijven vasthouden aan de basisprincipes van Oosterwold. Het zou toch heel jammer zijn als hiernaast toch weer Vinnixen worden uitgerold. Of hoe ze dan tegenwoordig heten. Dat zou jammer zijn.
Ja, want dan ben je eigenlijk die mooie gelijkmatige overgang van de stad naar het platteland ben je dan eigenlijk alweer kwijt. Want die is nu volgens mij heel mooi.
Nee, maar dan ga je weer hard creëren. Hè? Dus dan gaat er weer een ringweg komen. En dan gaan we weer gewoon uitrollen, wegpoetsen. En dan ben je weer terug bij af. En laten we alsjeblieft... Het is een leerproces geweest en het hoeft geen copy-paste te zijn. Want er wordt mij ook vaak gevraagd, ja, zou je dit echt elders kunnen doen? Nee, dit past echt bij Almere. Amsterdam zou het op een andere manier kunnen doen. Met een aantal principes vanuit Almere kun je best op een andere manier ontwerpen. En dat kan ook in elders in de wereld. Toevallig is het wel leuk, morgen als we de opening van de Food Hub hebben... dan weet je ook direct de datum waarin we met elkaar praten. Ik ben in contact met een journalist van The Guardian, Engelse krant. En die vindt het verschrikkelijk interessant wat hier gebeurt. En soms lijkt het wel of buiten Nederland meer interesse is voor wat hier in Oosterwold gebeurt dan in Nederland zelf. Terwijl dit is gewoon echt heel bijzonder om hier te wonen en hier te ontwikkelen.
Ja, ik heb wel eens het gevoel dat de mensen die hier wonen, heel erg ervaren hoe bijzonder het is dat daar een schil omheen is die daar allemaal misschien zo zijn twijfels of andere gedachten bij.
Of afgunst misschien zelfs.
Maar hoe verder weg je gaat, hoe bijzonderder mensen het weer vinden om te kijken naar zo'n experiment als hier.
Misschien is dat een mooi beeld, ja. Binnen Nederland wordt het toch wat tegenaan gegeven. Maar dan kijk ik weer naar de historie. Wat een heel mooi verhaal ook is bij het oorspronkelijke ontwerp van Almere. Met die stedelijke knooppunten. Dus de diverse en veel ruimte en groen ertussen. In de begintijd van het ontwerp van Almere werd er door de ontwerpers, planners, de rest van Nederland werd er tegenaan. Dit is geen stad, het is een anti-stad. Het werd er echt heel kritisch naar gekeken. En altijd is er kritisch naar Almere gekeken. Van, wie wil nou in Almere wonen? Behalve de mensen die in Almere zelf wonen, hè, met grote tevredenheid. Blijkbaar hoort dat bij deze stad. Om daar een soort, moeten we toch ergens op afgeven. Maar ondertussen gebeuren hier hele bijzondere dingen. Dan denk ik van zien jullie dat dan wel?
Het was ook heel mooi in de aflevering met Akke. Daar kwamen we ook op het punt dat zij zegt, het is hier zo'n bijzonder gebied qua inwoners die hier zo actief en creatief aan de slag zijn. En dat op grond die geen geschiedenis kent. Hè, er zijn hier geen oorlogen gevoerd, maar ook geen voorouders begraven. Hè, het is echt een hele.
Tot 1968 was die gewoon blubber.
Ja.
Of water.
Water, ja. Gewoon heel weinig was er op dat moment aan cultuur, aan mensen en menselijke, gewoon opgebouwde samenlevingen. Dus we zijn helemaal. Ja, ik zei toen gekscherend, wij zijn misschien de voorouders. En ik begin daar ook steeds meer bewust van te zijn. Want we creëren hier iets. En ook in Almere stad, maar ook in Almere Oosterwold, wat we gaan opbouwen en wat zich in de loop der decennia, eeuwen zal gaan vormen tot
net
tot
ook heel spannend, cultuur. Wat de nieuwe generaties hier ook weer met het stadsbouwregels doen en vervolgens, dat is heel bijzonder. En eigenlijk de enige voorganger van Oosterwold was het de naoorlogse rationele gedachte dat de polder voedsel moest produceren voor het nooit meer honger in Nederland. En daar is nu een stad, die daar toch weer een beetje verbinding mee probeert te maken. Dus dat maakt het heel bijzonder, denk ik. En het is, ik vind het heel spannend. Hier kunnen we nog jarenlang onderzoek aan doen, ook hoe gemeenschappen ontstaan rond voedsel en hoe dat zich ontwikkelt. Het is zo bijzonder. Dus ik hoop dat ik en mijn collega's ook nog steeds de ruimte krijgen om het proces hier te volgen en ons zegje erover te doen en onze observaties over te doen.
Ja, mooi. Nou, ik heb zomaar het gevoel dat we jou nog vaker wel gaan spreken over de ontwikkeling over stadslandbouw in Oosterwold.
Ik doe het graag, ja.
Ik wil je voor nu heel erg bedanken.
Geen dank, was leuk.
Oké, dankjewel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 10-delige serie gesprekken over stadslandbouw in Oosterwold. We hebben allemaal verschillende vormen van stadslandbouw voorbij horen komen en wellicht heeft het je geïnspireerd om ook zelf aan de slag te gaan met stadslandbouw. Als je het leuk vindt om meer verhalen uit Oosterwold te horen, abonneer je dan op deze podcast. Want Radio Oosterwold gaat door met meer verhalen uit Oosterwold. Daarnaast vind je op oosterwold.info nog veel meer informatie. Bijvoorbeeld over lokale ondernemers. Maar je vindt er ook de Oosterwold agenda. Met leuke activiteiten, workshops, bijeenkomsten. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn wekelijkse nieuwsbrief. Dan praat ik je elke week bij over wat er te doen is in Oosterwold. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.